Gemeente, vanmiddag begint de zondagsschool weer. En aanstaande donderdag is er cursus geestelijke vorming in de Rehobothkerk. Dominee P.D.J. Buys zal dan spreken over het onderwerp crisis in het geloofsleven. Aanstaande zaterdag organiseert Real Time een open avond voor jongeren en ouderen. Evangelist J.W.N. van Dooyeweerd zal een lezing houden over wedergeboren tot een levende hoop. En deze bijeenkomst begint dus aanstaande zaterdag om 7:45 in het Edu Delta College aan de Lange Weg in Sommelsdijk. Volgende week zondag zal er in de morgendienst voorbereiding zijn voor het heilig avondmaal, dat de zondag daarna gevierd zal worden. En aanstaande zondag zal er in de middagdienst een aangepaste kerkdienst zijn. De aanvang is om 3:15. En voor alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 89, de versen 1 en 3. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen, uw waarheid al een tijd vermelden door mijn reen. En vers 3, de hemel looft, o Heere, uw wonderen dag en nacht. 89, 1 en 3. gemeente, laten wij eerst luisteren naar de wet van de Heere en daarna zingen wij Psalm 1, het eerste vers. Psalm 1, vers 1, na de lezing van de wet. En toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. De schriftlezing van morgen is Romeinen hoofdstuk 4. We willen lezen Romeinen en daarvan het 4e hoofdstuk. We denken over heel dit hoofdstuk na, maar in bijzonder is vers 3 dan als tekst, als samenvatting van dit vierde hoofdstuk uit de Romeinenbrief. Dat is Romeinen 4 vers 3. Wij lezen Romeinen 4. Wat zullen wij dan zeggen? Dat Abraham onze vader verkregen heeft naar het vlees. Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Nu degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Gelijk ook David de mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken. Zeggende zalig zijn zij, welker ongerechtigheden vergeven zijn en welke zonden bedekt zijn. Zalig is de man welke de Heere de zonde niet toerekent. Deze zaligspreking dan is die alleen over de besnijdenis of ook over de voorhuid. Want wij zeggen dat Abraham het geloof gerekend is tot rechtvaardigheid. Hoe is het hem dan toegerekend? Als hij in de besnijdenis was of in de voorhuid, niet in de besnijdenis, maar in de voorhuid. En hij heeft het teken der besnijdenis ontvangen tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs, die in hem in de voorhuid was toegerekend, opdat hij zou zijn een vader van allen die geloven in de voorhuid zijnde, ten einde ook hun de rechtvaardigheid toegerekend worden. En een vader der besnijdenis, degene namelijk die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook wandelen in de voetstappen van het geloof van onze vader Abraham, het welk in de voorhuid was. Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs. Want indien degenen die uit de wet zijn, erfgenamen zijn, zo is het geloof ijdel geworden en de belofte is teniet gedaan. Want de wet werkt toren, want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. Daarom is zij uit het geloof, opdat zij zij naar genade, ten einde de belofte vast zij, al het zaad niet alleen dat uit de wet is, maar ook daaruit het geloof van Abraham is, welke een vader is van ons allen. Gelijk geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gesteld, voor hem aan welken hij geloofd heeft, namelijk God, die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn, alsof zij waren, welke tegen hoop op hoop geloofd heeft, dat hij zou worden een vader van vele volken, volgens hetgeen gezegd was, alzo zal uw zaad wezen. En niet verzwakt zijnde in het geloof, heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt, dat alreeds verstorven was, alzo hij omtrent 100 jaren oud was, nog ook dat de moeder in Sara verstorven was. En hij heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer. En ten volle verzekerd zijnde dat hetgeen beloofd was, hij ook machtig was te doen. Daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook om onzentwil, welke het zal toegerekend worden, namelijk degene die geloven in hem, die Jezus onze Heere uit de doden opgewekt heeft, welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. En dan vers 3 dan. En wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God. Het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Gemeente, laten wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. O barmhartige en eeuwige en heerlijke God, wat een goedheid uit uw hand dat wij elkaar weer mogen ontmoeten. En dat u ons het voorrecht geeft om samen te komen in uw huis. Wat is het toch rijk de psalmen te zingen die lieflijk zijn en ze treffen onze harten. En wat is het toch rijk om uw wet te horen, uw wet die ten leven is. En gezegend is de mens die uw wet overdenkt en bepeinst en het zoekt daarin te wandelen. Over is dat toch een rijk voorrecht dat wij uw wet mogen hebben. Want de geboden van u zijn heilzaam en zijn goed voor ons. Het Sabbatsgebod, dat we moeten rusten op de zondag. Heren, wat op de dag van uw opstanding, o wat een wonder, wat een zegen, geeft dat we daar ook de hand aan houden. En dat we niet werk zullen doen op deze uw dag, maar dat deze dag voor u geheiligd mag worden. Dat we naar uw huis mogen gaan, de kinderen nog naar zondagsschool. En dat we thuis nog goede gesprekken mogen hebben op deze dag. Nog iets goeds mogen lezen, omdat u ons daar alle gelegenheid voor toe geeft. Heren, wat een weldaad om in uw wegen te wandelen. En ook het Sabbatsgebod te kennen en te onderhouden. En dat we ook in de liefde zouden wandelen en niet in haat en nijd leven met onze naaste. En niet het goed van onze naaste begeren. O Heere, wat een rust om in de wegen van uw wet te wandelen. Maar helaas van nature doen wij dat niet. O Heere, we belijden u dat wij een vijand zijn van goddelijke genade. En helaas, we zijn van nature ook een vijand van u. We zijn uit onszelf geen liefhebbers Gods. Nee, we gaan tegen de draad in. En we zijn weerbarstig tegen u en onwillig. En voor zulke onvriendelijke, onprettige mensen, vervelende, nare mensen, daar hebt u nou uw zoon voor gegeven. U hebt uw zoon opgeofferd voor mensen als wij zijn. En we zijn het niet de moeite waard om aangezien te worden. En we belijden het u, Heer, als zonde voor uw ogen dat we onszelf nog zo goed vinden. Dat we onszelf nog zo gepast vinden om in de kerk te zitten. En dat we nog zulke goede gedachten van onszelf hebben. O, wilt u ons daarvan bekeren? Wilt u ons daarvan verlossen? Opdat wij werkelijk zondaar voor u mogen worden. Want dat zijn we immers. En hoe vreselijk om maar naïef door het leven te gaan. En de werkelijkheid niet te beseffen. En onszelf niet te kennen zoals u ons kent en ziet. O Heere, wil ons maar verootmoedigen en vernederen voor uw heilig aangezicht. Opdat wij door u opgericht mogen worden te zijner tijd. Heere, wil daartoe het waarachtige geloof geven. Het geloof op u, o Heere, die de Heere Jezus hebt opgewekt. En het geloof dat u, o Heilige Geest, geschonken zult worden en zult komen daar waarom uw komst gebeden wordt. Geef dat er geloof mag zijn op u, de Heere Jezus, de opgestane paasvorst. O, u bent God in mens en u hebt geleden, u bent gestorven en u bent opgestaan uit de doden. En u hebt nu alle macht in hemel en aarde om zondaren te behouden. Zo bidden wij u, Heere, zie op ons in genade neer en wil nog wonderen doen van wedergeboorte en bekering en geloof. Ach, Heere, zie op ons arm getal neer, zie op ons arme mensen neer en wil met medelijden bewogen zijn en met barmhartigheid begiftigd en wil, Heer, ons gedenken in genade. En ook daar waar geen kennis van u en van uw wegen is, ook al zitten we in de kerk, Heere, wil bekering geven en wil nog verootmoediging schenken. We bidden u om dat wonder van het nieuwe leven, maar ook, Heere, dat u het leven wat u geschonken hebt zult verdiepen en vermeerderen, dat ook uw kinderen al meer zullen leren leven uit het geloof in die opgestane zaligmaker.
En u weet, heren, daar willen we met elkaar ook over nadenken. Wanneer we hun verder willen gaan in de Romeinenbrief. In dit hoofdstuk 4. U weet dat het ook voor ons waarschijnlijk moeilijk was om dat zelf mee te lezen. En dat we de zinsconstructies soms moeilijk kunnen vinden en de gedachtengang. Maar Heer, ook hierin wordt prachtig weergegeven. Dat wonder van het leven van het geloof. En zo heeft Abraham geleefd. En zo wordt hij ons als voorbeeld voorgehouden. Opdat wij ook zouden mogen leren niet te leven uit het gevoel of uit de werken, maar dat we zouden leven uit het geloof. Leer ons dat geheim, Heere, om onszelf maar steeds verder af te schrijven. Dat wij niet zijn in onszelf, maar dat U alles voor ons bent. En dat daarom ook de zaligheid vast ligt. En dat daarom ook U alle eer en heerlijkheid zult ontvangen. O grote God, wil toch meekomen in de bediening van Uw woord van morgen. Sterk Uw dienaar, geef hem een stem om te spreken. Weest U, Heere, bij de velen die thuis zijn, wegens ziekte. Er wordt gesproken in ons land van een griepepidemie. Wilt U, Heer, uw genade geven aan hen die ook daardoor lijden. En er zijn zoveel andere zieken, zoveel andere moeite. Heere, we leven ook in een tranendal. Er zijn er zoveel in de gemeente en we zullen allemaal vroeg of laat mee te maken krijgen. We bidden U voor hen die het moeilijk hebben. Voor hen die vragen hebben en soms geen antwoorden vinden. Geen uitweg zien. Voor wie het leven soms bijna te zwaar wordt. Of hen die verdriet hebben of moeite. Heere, gedenk hen in uw barmhartigheid. In het bijzonder mogen wij u wel danken dat zuster Leni Driessen weer teruggekomen is uit het ziekenhuis. Ze moest daar deze week naartoe vanwege vocht achter de longen en allerlei andere moeite met ademhalen. Maar dankzij behandelingen en het toedienen van bloed mocht ze weer naar huis terugkeren. Of wij danken u voor al deze middelen. En dat onze broeder en zijn vrouw samen, Heren, mogen gedenken uw goedheid. O zegen, zuster Driessen, in uw erbarming. Geef u haar verder aansterken. En heb dank voor uw bewarende hand opnieuw aan haar bewezen. En Heren, zo willen wij u opdragen ook de familie Alderliesten, nu in de afgelopen weken zwager is heengegaan. Wij bidden u om vertroosting aan deze familie en kracht en geef, Heren, dat we dat ook daar en bij vele anderen ook de broosheid van het leven gezien wordt. En dat de eeuwigheid toch onherroepelijk is. Heren, wil troost geven en wil geloof bewerken, ook daar in die rouwdragende familie. Wij willen u ook, Heren, opdragen onze broeder dominee Van der Meij en zijn vrouw. Heer, u weet dat hij nu geen predikant meer is. U weet de moeite die daarmee gepaard gaat en het verdriet wat er is. Heren, wij bidden u voor dominee Van der Meij en zijn vrouw. Heren, wil hen zegenen samen, ook met hun gezin. En wilt u hen verootmoediging en uw genade geven dat er heling mag zijn onder uw vleugelen. En dat u barmhartig bent voor hen die buigen voor u in erkenning van schuld en tekort. O Heere, bewaar ons allen, Heere, voor afval. Bewaar ons allen, Heere, voor de zonde die aan de deur ligt. We hebben allemaal zonde waar we gevoelig voor zijn. O, bewaar ons ervoor en wil toch de gemeente beschermen, haar heiligen. Gedenk de jongeren, de kinderen, ook als ze morgen weer naar school hopen te gaan. Zegen het onderwijs hier, het christelijk onderwijs, willen trouw doen zijn aan u en aan uw woord. En
Gedenk onze kinderen dan en de jongeren. Zegen, Heer, ook de zondagsschool als die weer mag beginnen. En morgen weer de catechisaties. Heer, wil toch alles uw zegen geven. Wil u uw ontferming op ons neerzien. In de wegneming van al onze zonden. En hoor en zegen hen die thuis meeluisteren over de kerktelefoon. Breid uw koninkrijk uit in deze wereld. En hoor ons om Christus wil. Amen. Gemeente, de eerste collecte is bestemd voor de kerk. En de tweede voor de diaconie. En laten we zingen Psalm 32, versen 1 en 2. 32, 1 en 2.
Geliefde gemeente, de apostel Paulus schrijft een brief aan de gemeente te Rome. En waarom doet hij dat? Omdat hij zich daar bekend wil maken. En waarom wil Paulus zich in Rome bekend maken? Omdat hij hulp van de gemeente te Rome wil hebben. Want Paulus wil door Rome trekken en dan doorgaan naar Spanje. Om daar het evangelie te verkondigen. En ze kennen hem niet in Rome. Hij is er nog nooit geweest. En daarom schrijft hij deze brief. Deze brief, daarin stelt Paulus zichzelf voor. En horen wij wat Paulus spreekt. Wat hem drijft. En zo, hij predikt het evangelie. En hij schaamt zich er niet voor. Ook al wordt het uitgelachen door de Grieken en is het een ergernis voor de Joden. Paulus schaamt zich daar helemaal niet voor. Nee, hij wil het juist met alle kracht verkondigen. Want hij weet dat dit evangelie een kracht is tot zaligheid. Het werkt in mensenharten. En de rechtvaardigheid van God wordt daarin geopenbaard. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En met die enkele woorden, de rechtvaardige zal uit het geloof leven, heeft Paulus in enkele woorden heel de brief aan de Romeinen samengevat. Want daar gaat het om. Dat heeft Paulus verkondigd. Het lijkt voor ons heel gewoon. Maar het was toen heel ongewoon. Want de Joden zaten vast in allerlei patronen van wetsonderhouding. Die zaten vast in allerlei gedachten van, als je maar besneden bent, sacramentalisme. En al die dingen kom je tegenwoordig nog steeds veel tegen. Mensen die zich beroemen op het feit dat ze in het verbond staan. Of mensen die zeggen, ik heb toch altijd mijn best gedaan. Ik heb ieder het goede gegeven. Wat zal God van mij nog eisen? Die mensen zijn er te kust en te keur. En wij denken toch ook heel diep in ons hart, we zijn toch een beetje beter dan een ander. Doe toch beter mijn best. God kan toch een beetje dankbaar zijn voor mij. Ik dien hem nog, tenminste. Ik hoop dat u en ik daar wel van bekeerd worden. Van die houding. Die toch heel diep in ons is. Want de zondaar wordt enkel uit genade behouden. Niet door onze werken. Nou, dat wil Paulus dus verkondigen en dat legt hij hier uit in deze brief aan de Romeinen. Dat hebben we al gezien in de hoofdstukken 1 tot en met 3. In hoofdstuk 1 dat de immoraliteit van de heidenen werd aangewezen, dat ze daardoor gestraft worden. Ze zijn onder de toren van God. Ja, maar ze wisten toch de wet van God niet. Ja, maar de Heere oordeelt ze niet naar zijn wet. De Heere oordeelt hen naar hun geweten. De wet, niet de Sinaï, niet de 10 geboden die aan de Joden bekendgemaakt werd. Dat is de wet waar de Joden zich in beroemen. De heiden kennen die wet niet. Dus hoe kunnen ze daarna geoordeeld worden? Daar worden ze niet naar geoordeeld. Ze worden geoordeeld naar het feit van hun geweten. Ze wisten dat ze niet de vrouw van je naaste mag nemen. Ze weten dat je niet mag doodslaan en algemene dingen doen. En daar worden ze op veroordeeld. En dan in hoofdstuk 2 sprak Paulus, weet u nog, over die nette, beschaafde mensen die zonder God leven, maar voor de rest heel netjes leven. En alles gaat er voor de wind, alles is goed, alles gaat prachtig. Welvaart en vakanties en alles is mooi en en dan zegt Paulus, maar u beseft toch wel dat, beseft u dan niet dat al die goedheid die u nu ontvangt, dat een oproep is tot bekering. Dat u de goede tierenheden van God niet zou verachten. Want, ook al voelt u niets van toren, u bent onder de toren van God. Ook die nette beschaafde mensen, want ze hebben God niet lief met heel hun hart. En ook hun naasten niet lief als zichzelf. Ze zijn ook te beschuldigen. Ze zijn ook onder de toren van God. En dan zie je in hoofdstuk 2 verderop de Joden die de wet hebben, die besneden zijn. Maar zij hebben ook God niet lief gehad. Zij zijn ook onder het oordeel, ook al hebben ze de wet, toch onder het oordeel, onder de toren van God. Want hoofdstuk 3, daar loopt erop uit dat niemand rechtvaardig is voor God. U niet, ik niet, niemand. We zijn allemaal failliet. Alles is verbroken, allen staan schuldig. En wij verdienen het onder de rechtvaardige toren van God eeuwig te verzinken. De rechtvaardige toren. Niet overdreven, nee, rechtvaardig. Zo spreekt de Heer. Dat is wel een hele donkere boodschap. Maar dat is de werkelijkheid. En daar wint Paulus ook geen doekjes om. Dat is de werkelijkheid. Alle mensen hebben gezondigd. En ze moeten de heerlijkheid van God missen. En God is rechtvaardig en hij moet de goddeloze straffen. Hij kan zulke mensen niet rechtvaardigen. Hij moet de goddeloze straffen. En mensen moeten naar het recht van God onder de rechtvaardige, eeuwige toren van God verzinken. Dan is er uit. Dan is er niks meer. Alleen maar straf. Maar, dat goddelijke, heerlijke maar. God gaat toch een goddeloze rechtvaardigen. Wat helemaal niet kan, gaat God toch doen. Hoe kan dat? Dat kan alleen maar doordat God zijn zoon zendt naar mensen die zo tegen hem staan. God gaat zijn zoon geven voor zulke mensen. En dat hij de schuld van zijn volk op zich neemt. Dat hij hun goddeloosheid op zich neemt. En dat hij voor hun goddeloosheid gestraft wordt. En dat hij dan al de wet van God volledig gaat houden. Dus dat hij zijn naaste volkomen gaat liefhebben. Dat hij zijn God gaat liefhebben met heel zijn hart, heel zijn ziel, heel zijn kracht, heel zijn verstand. En dan wordt al zijn geloof, zijn wetsgehoorzaamheid gelegd op die zondaar. En dan wordt zijn betaling ook gelegd op die goddeloze. En zo wordt een zondaar toch vrijgesproken. Dat wonder wat niet kon, heeft God toch gedaan. En worden nou alle mensen behouden? Alleen zij die geloven in de Heere Jezus Christus. Zij die geloven. Want ze hebben allen gezondigd. 3:21. Of 23. Ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade. Door de verlossing. Die in Christus Jezus is. Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening. Door het geloof in zijn bloed. Het is alles Christus. Ziet u nou hoe heerlijk de persoon van de Heere Jezus Christus is? Ziet u nou hoe noodzakelijk hij is? Begrijpt u nu waarom mensen hele boeken konden schrijven over wie de Heere Jezus is? En hoe lieflijk en hoe nodig en hoe heerlijk en hoe begeerlijk en hoe hij alles is? En waarom Paulus zegt ook dat ik hem mocht kennen en dat ik de kracht van zijn opstanding mag kennen. Want ik heb besloten niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Want hij is het. Het leven is mijn Christus. En het sterven wordt dan eeuwig winst. Dan hoeft de mens zich nergens zorgen om te maken. Alleen om de zonde waar je tegen strijden moet in zijn eigen hart. Maar de zaligheid ligt vast door die heerlijke zaligmaker, Jezus Christus. Door hem worden zondaren zalig uit het geloof. Dat predikt Paulus. En dat is op zich helemaal niks nieuws. Oh nee, Paulus verkondigt geen nieuwe leer. Daar ging het in het Oude Testament ook al om. Ook het geloof. Habakkuk zegt het. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. En David spreekt daarover. En Abraham. Ze moesten alle uit het geloof leven. Al de geloofshelden uit Hebreeën 11. Gideon moest door het geloof leven. En Simson door het geloof. Dat zijn, heel het Oude Testament is er vol van. Dat mensen behouden worden. Niet door de werken van de wet. Maar door het geloof. Zonder de werken. Nou, dat vinden de Joden allerverschrikkelijkst. Dat is een granaatinslag. Voor de Joodse theologie. Want zij waren trots op hun godsdienst. Op hun wet. En als Paulus nou zegt dat ze niet door de wet behouden kunnen worden. Dat vinden ze verschrikkelijk. En dat Paulus ook nog zegt dat als ze daarmee blijven doorgaan. Proberen door de wet behouden te worden. Dan liggen ze voor eeuwig onder de toren van God. Nee, dat vinden ze afschuwelijk. Maar dat staat nou in het Oude Testament al. En in het Nieuwe Testament. De Heer Jezus predikte dat in Johannes de Doper. Dat er een zondaar gerechtvaardigd wordt uit het geloof. En dat wil Paulus hier nu verder toelichten. En dan neemt hij als voorbeeld Abraham. Nou, Abraham is de vader van al de Joden. Ze beroemden zich erop dat zij de kinderen van Abraham zijn. Wij hebben Abraham tot vader. Ja, wij Joden. Nou, als we in de voetstappen van Abraham gaan, dan kunnen we toch niet misgaan. Dus Paulus gebruikt Abraham als voorbeeld om aan te geven dat de mens niet behouden wordt door de werken van de wet, maar door het geloof. Jongens en meisjes, als jullie op school zijn en de meester wil jullie iets uitleggen en dan ziet de meester wel in jullie gezichten soms dat je iets niet snapt. Wat doet de meester of de juffrouw dan? Dan geef je een voorbeeld, toch? Een voorbeeld. En als u iets aan uw kind wil uitleggen, dan geef je soms ook een voorbeeld. En daar houden we eigenlijk allemaal van. Voorbeelden. Dan wordt er iets getekend voor je ogen. En dan zie je het. Ja, dat wordt ermee bedoeld. He, een afbeelding zegt veel meer dan zoveel woorden. En zo wil Paulus hier ook een voorbeeld geven van Abraham. En zo zien we dat dan in vers 3. Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. En zo gaat Paulus hier verder uitleggen. Wat het betekent om te geloven in de Heer Jezus. Dit hele hoofdstuk. Dat gaat dus, wat betekent het om te geloven in de Heer Jezus Christus. Eerst zien we de versen 1 tot en met 8. En daar gaat het om het geloof en niet de werken. Daar gaat het om. Het geloof en niet de werken. Abraham werd gerechtvaardigd door het geloof en niet door zijn werken. Hoe worden wij rechtvaardig voor God? Hoe kun je door God aangenomen worden? Van nature zeggen wij door goede daden te doen. En de Joden leerden dat Abraham goed was. Dat hij de Heere vreesde. dat hij in heiligheid wandelde voor God en dat hij daarom werd aangenomen en dat hij daarom werd gerechtvaardigd. Zo leren de Joden dat. Maar nu legt Paulus uit dat dat helemaal niet waar is. Abraham is niet door de werken gerechtvaardigd. Hij werd niet door God aangenomen door al zijn goede wandel of heiligheid. Of een godvrezende levenswandel. Abraham had ook zonden, worden ook beschreven. Verschillende zonden. Abraham had ook zonden, hij was niet heilig en volmaakt en hij was niet gerechtvaardigd door zijn werken. Nee, hij werd gerechtvaardigd door het geloof. Dat staat in de Bijbel. Genesis 15, vers 5. Zie op naar de hemel en tel de sterren indien ge ze tellen kunt. En de Heere zeide tot Abraham, zo zal uw zaad zijn. En Abraham geloofde in de Heere. En hij rekende het hem tot gerechtigheid. Dus dat betekent dat Abraham zich, dat het niet alleen ging om een belofte dat hij kinderen zou krijgen. Maar er zit veel meer achter dat Abraham met heel zijn leven zich wierp op de Heere. Op de Heere vertrouwde. Met heel zijn leven. Voor de dagelijkse dingen, voor zijn kinderen, voor alles. Hij geloofde in de Heere. Hij wentelde zijn weg op de Heere. Hij betrouwde op de Heere. Hij zocht de Heere en zijn wil te doen. In het geloof. Hij geloofde in de Heere en hij rekende het hem tot gerechtigheid. Abraham geloofde dat God voor hem zou zorgen. Abraham geloofde, al leek het allemaal onmogelijk dat er toch een kind zou komen. Abraham geloofde dat God het leven uit de dood tevoorschijn kan roepen. En hij geloofde dat de Heer hem een kind zou geven. Dat dit kind tot rijke zegen zou kunnen stellen. Abraham geloofde dit en hij gaf zich daarmee over aan de Heer. Hij leerde op God steunen. En het werd hem gerekend tot rechtvaardigheid. Gerekend. Dat is een boekhoudkundige term. Er wordt iets overgeboekt van het ene rekening op de ander. Toerekenen, op iemands rekening plaatsen. En zo kreeg Abraham rechtvaardigheid. Hij werd aangenomen door God en beschouwd als een rechtvaardige. Hij werd als rechtvaardige beschouwd. En dat was door middel van het geloof in de Heere. Kijk, om op een eerlijke wijze iets te ontvangen, zijn er maar twee mogelijkheden. Welke zijn dat? Je moet ergens voor werken, of je krijgt het als een geschenk. Nou, in vers 4 beschrijft Paulus dat iemand loon ontvangt op zijn arbeid, heeft daar recht op. Dus als u een week lang gewerkt hebt voor iemand, aan het eind van de week dan krijgt u een cheque van hem of u krijgt geld van hem, dan bent u niet geweldig dankbaar en dat u verbaasd bent. Dat u tegen uw vrouw zegt, nou heb ik daar een week lang hard gewerkt, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Ik heb dat klusje voor hem gedaan en hij zei, je krijgt zoveel als je het doet en ik heb het gedaan en nog geeft hij mij dit geld. Is dat niet geweldig dat hij me dat geld geeft? Zal ik hem maar een brief schrijven, een dankbrief schrijven, dat u zo vriendelijk was en zo aardig was dat, na mijn week van arbeid u mij mijn loon geeft. Nee, dat doet niemand. Waarom doet u dat niet? Omdat ik ervoor gewerkt heb. Hij is er mij schuldig. Hij moet het mij geven. De baas is daar verplicht. Dat is één manier om iets te krijgen, ervoor te werken. De andere manier om iets te krijgen is wanneer het geschonken wordt. Geschonken. En dat was nou het geval bij Abraham. Abraham heeft niet gewerkt. Hij heeft geloofd. En zijn geloof werd gerekend tot rechtvaardigheid. En zo ontving hij rechtvaardigheid. zonder ervoor te werken. Nou, nog een voorbeeld behaalt Paulus tevoorschijn uit David. David was ook een zondaar. Net zoals Abraham een zondaar was en ook niet aan de wet van God voldaan heeft. En daarom eigenlijk ook veroordeeld had moeten worden. Maar door zijn geloof werd hij aangenomen. Dat is met David ook zo. David ook de man naar Gods hart en de psalmdichter van Israël. En liefelijk in psalmen, dat is allemaal waar. Maar David was ook een zondaar. Heeft vreselijke dingen in zijn leven gedaan. En hij kwam door bekering en toen zag hij dat een mens zalig wordt wanneer God hem de rechtvaardigheid toerekent zonder de werken. De versen 7 en 8 uit Romeinen 4 zijn citaten uit Psalm 32. Zalig zijn zij welke ongerechtigheden vergeven zijn en welke zonden bedekt zijn. Zalig is de man welke de Heere de zonden niet toerekent. Hier zie je bij David ook dat hij nadruk legt op het geloof. Dat God hem de zonde niet toerekent. En wanneer rekent de Heer de zonde niet toe? Niet uit verdiensten, maar door het geloof. Wanneer toegerekend wordt uit genade. Zonder de werken. God geeft de zaligheid aan slechte mensen die het niet verdienen, maar die in hem geloven. De zaligheid is uit het geloof en niet uit de werken. Vervolgens zien wij de versen 9 tot en met 12. Daar gaat het over het geloof en niet de sacramenten. Er zijn nogal wat mensen die denken dat ze deelnemen aan het avondmaal, dat ze daardoor behouden zijn. Of er zijn mensen die denken als ze gedoopt zijn, dan zijn ze behouden. Die steunen op de sacramenten. De Joden, die dachten dat ook. Die dachten als ze besneden waren, dan kunnen ze onmogelijk verloren gaan. Ze hebben zich beroemd op dat voorrecht. Ik ben besneden, ik ben een kind van Abraham, ik ga straks naar het paradijs. We worden door God aangenomen omdat wij de besnijdenis hebben. De rabbies uit de eerste eeuw legden hier de nadruk op. Maar dan vraagt Paulus in vers 9. Zalig is de man welke de Heere de zonde niet toerekent. Maar deze zaligspreking, is die alleen over de besnijdenis? Worden mensen alleen behouden die besneden zijn? Worden zij zalig? Is dat wat het Oude Testament leert, dat je besneden moet worden en dan word je zalig verklaard, wat de Joden zeggen? Is dat wat het Oude Testament leert? Nee, zegt Paulus, dat leert het Oude Testament niet. Want Abraham werd al zalig verklaard, hij werd al rechtvaardig verklaard, hij werd al aangenomen door God, zonder dat hij besneden was. Toen Abraham in God geloofde, werd hem gerekend tot rechtvaardigheid, omdat hij zich toevertrouwde aan de Heer, ging de Heer al zijn zonden voorbij en nam hem aan in genade door het geloof. 14 jaar daarna werd Abraham pas besneden. Dus de mens wordt niet rechtvaardig verklaard omdat hij besneden is. Abraham werd gerechtvaardigd, niet uit de werken. En ook niet omdat hij besneden was. Hij werd rechtvaardig verklaard door het geloof. En pas later werd het teken van de rechtvaardiging door het geloof aan Abraham gegeven in de besnijdenis. Die besnijdenis is een teken van het verbond en een teken van de gerechtigheid door het geloof. Het is niet een teken van de gerechtigheid door de wet te onderhouden. Teken van de rechtvaardiging door het geloof. Van Abraham werd behouden toen hij nog onbesneden was, toen hij nog bij de heidenen gerekend werd. En zo zou Abraham de vader worden, vers 11, van allen die geloven. Of ze nou uit de Joden zijn of uit de heiden. Of ze nou besneden zijn of onbesneden zijn. Abraham is de vader van al de gelovigen. Want steeds komt het aan op het geloof. Niet op uiterlijke voorrechten. Niet op gedoopt te zijn. Niet op kerklidmaatschap. Geen godsdienstige ceremonieën. Maar alleen het geloof. En dan zien we de versen 13 tot en met 16. En daar gaat het over het geloof en niet de wet. Het geloof en niet de wet. Een mens, hier laat Paulus zien dat een mens behouden wordt. Niet door de werken van de wet, maar alleen door het geloof. De wet, dat is dus de wet van Sinaï. Dat zijn dus de 10 geboden en al de ceremoniële wetten waar de Joden zich aan wilden houden. Die wet kwam pas 430 jaar daarna. Abraham had in zijn leven nog niets met die wet te maken. Abraham leefde uit het geloof in de belofte van God. Dus de belofte is niet door de wet gegeven. Het is niet dat de vervulling van Gods goede tierenheid aan Abraham gegeven werd doordat hij de wet ging houden. Hij had de wet nog helemaal niet. God had het hem beloofd. En het is ook niet zo dat de Heere later de wet eraan toegevoegd heeft. Dus dat de Heere dus beloofd heeft aan Abraham de zaligheid door het geloof. Maar dat daarna de Heere de wet eraan toegevoegd heeft. Dus eerst dus, je moet geloven, maar daarna moet je ook nog de wet houden en dan word je zalig. Nee, het is enkel het geloof. De Heere beloofde de zaligheid door het geloof aan hem. Als jij van je vader en moeder hoort dat als je slaagt voor je examen, je slaagt voor je jaar, je gaat over naar de volgende klas, dan krijg je een fiets. En als je dan geslaagd bent en je gaat over, je hebt voldoende op je rapport, dan zeg je, pa, ik krijg nog een fiets van u. Dan kan je vader niet zeggen, ja, maar eigenlijk, je had ook nog gemiddeld 8 moeten hebben, hoor. Nee, dat kan niet. Dan breekt je vader zijn belofte. Dat kan niet. Hij heeft beloofd dat je slaagt, je gaat over, dan krijg je een fiets. Dan kan je vader niet, als je geslaagd bent, nog een voorwaarde aan toevoegen. En zo is het hier ook. Met Abraham. Het was door het geloof dat Abraham gerechtvaardigd werd. Het werd hem toegerekend. Het werd hem beloofd. En dan kan de Heere niet later nog de wet eraan toevoegen. Ook niet aan het Joodse volk laten. Maar wat voor Abraham gold, dat gold voor heel het Joodse volk. Dat gold in feite voor alle mensen. Dan gaat de Heere daar niet nog eens een keer een voorwaarde aan toevoegen. Dat Abraham Gods wet volkomen had moeten houden. Nee, de belofte is genade. En daarom is Abraham de belofte, de vader van alle gelovigen. De wet proberen te houden brengt een mens in de wanhoop. Dat u probeert te voldoen aan bepaalde voorwaarden om door God aangenomen te worden, drijft u in de wanhoop. Dat u uzelf allerlei eisen oplegt wat u eerst allemaal wel niet moet beleven en eerst wat u allemaal moet ervaren van verbrokenheid en van verbrijzeling en van donkerheid en van moet ik allemaal eerst doormaken, ik moet geslagen worden door de wet voordat ik tot Christus mag komen. Dat is werken van de wet. Als u zelf u die eisen op gaat leggen en elke aanzoek van de Heer opzij legt en elke oproep van de Heere zegt dat past niet voor mij. En elke belofte waarmee de Heere tot u komt opzij legt. Want ik moet eerst verbroken worden. Ik moet verslagen worden. Ik moet geprikt worden. Ik moet het beleven. En ik moet leren bidden. Ik moet leren smeken. Ik moet 's nachts wakker liggen. Dat zijn allemaal werken van de wet waar u aan wil voldoen. En dat hoeft niet. Dat drijft u in de wanhoop. Want u wordt niet behouden door aan de wet te voldoen. U wordt behouden door gewonnen te geven aan die goede God. Komen zoals u bent. En dat komen, dat gaat in de weg van het besef dat ik niet deug voor God. Er is wet en evangelie. Maar er zijn geen voorwaarden. En de wet verslaat de mens. Maar dat is niet alleen aan het begin van het geestelijke leven. Het gaat heel het leven door. Het wordt dieper en dieper. Dat is de weg. Want die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet nodig. Maar leg u zelf geen wet op. Van het moet. Het moet. En ik kan het niet. En ik probeer het. En ik glij steeds terug. Dat drijft u in de wanhoop. Het is nooit genoeg. Want we kunnen aan die eis nooit voldoen. Maar het geloof laat los. En het geloof werpt zich voor de Heere. En het geloof, ja, vertrouwt zich toe aan de Heere. En het hoopt op God alleen. Nee, aan mij deugt niks. Maar mijn hoop is op de levende God. Het geloof geeft zekerheid. Het rusten op God. Nou, dit gaat Paulus verder uitwerken in de versen 17 tot en met 25. En Abraham wordt hier als voorbeeld gebruikt. En als wij goed op hem letten, dan kunnen wij nagaan of wij datzelfde geloof bezitten van Abraham. U kunt uzelf eraan toetsen. Welke karakteristieken had Abraham in zijn geloof? Welke eigenschappen had Abraham aan zijn geloof? Hoe kun je dat omschrijven? Geeft Paulus hier voorbeelden van. Kunt u zichzelf aan toetsen of u datzelfde geloof van Abraham kent? 5 eigenschappen. Ten eerste, het geloof van Abraham was gericht op God. Dat lees je in de versen 17 en 21. Bij het geloof gaat het niet zozeer om de daad van het geloven, maar het gaat om het voorwerp van het geloof. Het geloof is de lege hand van de bedelaar, zei Luther. Die bedelaar kijkt niet naar zijn hand, maar die kijkt naar die man. Dus het geloof is kenmerkend, het richt zich op God, op het voorwerp van het geloof. Dat is de Heere die het leven uit de dood tevoorschijn roept. Hij roept de zaken die niet bestaan en ze komen tevoorschijn. Hij is de almachtige God, hij spreekt en het is er, hij gebiedt, het wordt terstond. De almachtige, de liefhebbende God, die mensen verandert en doden zullen horen de stem van de levende God. Abraham was hiervan overtuigd en hij richtte zich op die God. Abraham was overtuigd dat God het zou doen wat hij beloofd had. Dat hij een zoon zou krijgen. En dat hij al zijn zonden vergeven zouden zijn. En zo geeft de Heer een belofte in zijn woord om het hart te vernieuwen.
En een belofte dat de Heere zijn kind zal laten volharden in dat leven met de Heere. En God belooft dat hij zijn kinderen in de hemel zal brengen. En dat zijn allemaal beloften. Kan God dat doen? Ja, dat kan God doen. En het geloof richt zich nu op die belovende God. Het geloof richt zich op het... Het gaat erin op het vertrouwen dat God het doen zal. Ook al wordt dat vertrouwen aangevochten en bestreden. Was met Abraham ook zo. Zijn geloof werd ook bestreden, werd ook aangevochten. Het ging bij hem ook op en neer. Dat is altijd zo. Maar toch gaat het geloof richt zich uit... Strekt zich uit boven al dat op en neer gaan in ons hart. Maar richt zich op hem. U leeft. U kunt het. U zult het. U bent mijn toevlucht. Mijn enige hoop. Mijn verwachting. En alles in mijn leven is van u. Dat is het geloof. En zo mogen wij met ons leven tot die God komen. En alles in ons leven voor hem neerleggen. En dat alles in het leven ondergeschikt wordt. Aan u, aan uw wil, dat is overgave. Dat is toewijding aan God. Het is geloven dat God doet wat hij zegt. Mag u zo geloven? Dat is de eerste karakteristiek van het geloof van Abraham, gericht op God. Het tweede. Het was gericht op het bovennatuurlijke. Gericht op het bovennatuurlijke. Abraham rekende niet met menselijke categorieën, met menselijke mogelijkheden. Hij rekende met het goddelijk vermogen. Wat onmogelijk is bij mensen, is mogelijk bij God. Hij heeft tegen hoop op hoop geloofd dat hij de vader zou worden van vele volken. Vers 18. Hij begreep niet hoe, maar hij begreep dat God almachtig was. Ook zelfs toen hij Isaac moest slachten. Hij wist ook niet hoe, maar hij wist, ik moet het doen, ik zal het doen. Maar toch geloofde hij op de belofte van God. Hij richt zich op het bovennatuurlijk. Hij geloofde dat hij een bewijs van spreken uit de doden zou kunnen opwekken. Want Abraham rekende niet bij wat bij mensen mogelijk is. Hij rekende bij wat bij God mogelijk is. En dat is nou de kracht van het geloof. Dan rekenen we niet met menselijke vermogens, maar met goddelijke macht. Wat wij niet kunnen, wat wij nooit kunnen volbrengen, dat kan de Heere doen. Hoe kan een mens ooit de hemel beërven? Hoe kan een mens ooit door dit leven heen komen? Hoe kan een mens ooit standhouden tegen de duivel en al zijn verleidingen? Hoe kan mijn lichaam ooit straks vernieuwd worden? Dan mag een mens opzien op dat bovennatuurlijke macht van God. Dat is het geloof. Waar is het toch heerlijk dat in het geloof we niet hoeven te rekenen met menselijke mogelijkheden. Maar dat we mogen rekenen op goddelijke, bovennatuurlijke macht. Om mij het eeuwige leven te geven. Alles wordt nieuw. Ik weet niet hoe, maar het gaat gebeuren. Geloof richt zich op het bovennatuurlijke. Ten derde. Het geloof van Abraham was ook realistisch. Het was ook realistisch. Hij wist ook dat hij alleen maar ouder werd. Hij wist ook dat zijn vrouw onvruchtbaar was. Hij wist ook dat zijn vrouw veel te oud was om een baby te krijgen. Een 90-jarige vrouw gaat niet meer luiers kopen voor haar eerstgeboren kind. Abraham was realistisch. En zo is het ook in het geestelijke leven. Realistisch. Dat ik zwak ben. Dat ik makkelijk in zonden val. En dat ik door vele verdrukkingen in moet gaan in een koninkrijk van God. En als er dan wat tegenslag is en een beetje moeilijk is soms in het leven, moet ik niet gelijk denken, heeft de Heer mij vergeten, heeft de Heer mij verlaten en nou is alles weg en nou is de Heer ontrouw. Nee, ik ben toch een zondaar, wat verdien ik nog meer? Soms geeft de Heer moeite om mij aan hem te verbinden en mij klein te houden. Het geloof moet realistisch zijn. Gods kinderen hebben niet het blinde geloof. Ze hebben geen dwaas geloof. Ze weten heel goed de werkelijkheid dat ze uit zichzelf geen vrucht kunnen voortbrengen voor God. En dat daarom de ogen van een kind van God wijd open zijn voor de werkelijkheid van de moeiten die er zijn, de verleidingen die er kunnen zijn, onze eigen zwakte, onze zonden. En dat we daarmee ons op de Heere werpen. Hij hoopt op God juist doordat hij realistisch was. Ten vierde, het geloof van Abraham was ook geduldig. Geduldig. Tegen hoop op hoop geloofd. Jaren en jaren. En geen kind. Geen kind. Abraham en Sara werden alleen maar ouder. Het werd al onmogelijker. Maar toch was hij, ondanks alle bestrijdingen waar Abraham ook doorheen ging, was hij geduldig. En zo is het ook in het geestelijke leven. Zo is het geloof ook geduldig. Taaie volharding en geduld. Dat ondanks mij zal de Heer mij toch eens zonder zonde voor hem stellen. Hij zal mij toch eens bij hem brengen. En de Heer Jezus zal toch al zijn en mijn vijanden overwinnen. En waar ik nu doorheen ga, dat blijft niet zo. Het kan soms jaren duren. En er is zoveel wat opbotst tegen het geloof. En toch beoefent het geloof geduld op God. Geduld. Geduld. En dan tenslotte het vijfde. Het geloof van Abraham werd sterker. Werd sterker. Vers 20, 21. Abraham is gesterkt geweest in het geloof. Gevende God de eer. En ten volle verzekerd zijnde dat hetgeen beloofd was, hij ook machtig was te doen. Er was een groei in zijn geloof. Het geloof van Abraham werd sterker, het werd verdiept, het werd groter. En dat kwam door de dagelijkse omgang met God. En doordat hij juist in die strijd van het geloof en die aanvechtingen en de bestrijdingen, waarvan wij zeggen, ik wou dat die er niet waren, maar dat daardoor juist het geloof gesterkt werd. Zoals een militair ook gesterkt wordt door allerlei trainingen en moeite en ontberingen die hij liever ook niet heeft. Maar dat hij daardoor juist gesterkt wordt en gestaald wordt. Om de strijd in te kunnen gaan. En dat de Heer zo ook zijn kinderen oefent tot Gods zaligheid. En dat ze versterkt worden, juist door de beproevingen heen. Zo wordt het geloof sterker. En al meer komt zo'n mens erachter. En Abraham ook, dat in zichzelf geen kracht was. Hij was leeg. Maar hij steunde op het woord van God. En zo zien we deze vijf eigenschappen van het geloof van Abraham. Het was gericht op God. Het was gericht op het bovennatuurlijke. Het was realistisch. Het was geduldig. En het werd al sterker. En zo behoort het geloof van een kind van God te zijn. Liever gezegd, zo is het geloof van een kind van God. Het kan niet anders. Het moet zich op God richten. Het moet zich richten op het bovennatuurlijke. Het wordt ook geleerd om realistisch te zijn. En het geduld moet er zijn. En het geloof zal ook groeien. Het zal sterker worden. Kent u dit geloof van Abraham?
Ken ik dat? Beoefenen we dit? Er is geen ander geloof om behouden te worden. Er is maar één weg tot behoud, het beoefenen van dit geloof. En wat deed Abraham ook alweer dan in dat geloof? Hij gaf zich gewonnen aan God. Hij zag op God, op zijn woord. Was gehoorzaam aan zijn woord. Ging niet bij zijn eigen verstand te raden. Ging af bij wat God hem zei. Hij wist dat in hem geen goed was. Hij had maar één toevlucht. Eén houvast. De Heere. O zalig om uw leven neer te leggen voor God. O zalig om voor hem te leren leven. God komt tot ons in Christus en laat ons verkondigen dat er geen toekomst is in onze werken, in onze eigen gerechtigheid, in onze godsdienstige rituelen of sacramenten. Er is geen toekomst in het te proberen allerlei voorwaarden te voldoen en te onderhouden van de wet. Er is alleen maar behoud. In Christus, buiten uzelf, het zien op Christus. Amen. Laten we zingen 130, het vierde vers. Laten we bidden en danken. O heerlijke God, u zij al de eer, al de lof en de aanbidding, dat u zo'n goede God bent, dat u uzelf opent voor ons en dat u te midden van al onze onmogelijkheden ons laat toeroepen, zie hier ben ik. O hoe zalig om op u te zien, hier ben ik. Daarin ligt ons behoud, in u, in die belovende God, in die God die almachtig werkt en dat wij ons mogen richten op uw almacht in het besef van onze eigen tekort en zwakte. O Heere, leer ons om geduldig te zijn. In het geloofsleven, leer ons uit het geloof te leven met u.
En wilt u, Heere, ons op u gericht laten zijn. En dat we niet door de werken der wet of door uiterlijke voorrechten nog zoeken een grond om daarom bij u aangenomen te worden. Heere, wilt u dit woord heiligen aan harten. En wilt u maar doorwerken tot bekering, tot behoud. Onze ogen zijn niet op een dominee, zijn niet op mensen, zijn niet op een kerkraad. Onze ogen, Heere, zijn op u, uw werk. Ondanks al de tekorten van een dominee en van een kerkraad. Heer, onze ogen zijn op u, de levende God, wil werken, Heer, in ons midden. Tot eer van uw naam. Gedenk ons deze dag verder. Zegen de zondagsschool vanmiddag en breng ons vanavond ook weer samen. Omdat u ons hier graag ziet. Ja, omdat wij de verplichting hebben en het voorrecht hebben om hier weer opnieuw in uw huis te mogen zijn. Uit genade. Amen. Zingen we Psalm 27, het zevende vers. Genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.